gaat over het praktische leven van alle dag. Met die nogal confronterende vraag, wie van jullie is er wijs en verstandig? En even daarvoor zei Jacobus, verkeerde dingen doen we allemaal. Alleen als je nooit iets verkeerd doet of zegt, dan ben je volmaakt. Wijsheid. Hebben we daar niet allemaal behoefte aan? En dan bedoel ik niet die bijzondere wijsheid voor het vellen van een Salomons oordeel. Nee, gewoon wijsheid voor het leven van alle dag. Ik geef een paar voorbeelden. Welke keuzes maak je in je gezin? Bijvoorbeeld bij het opvoeden van je kinderen. Welke keuzes maak je in het maatschappelijk leven? Hoe je bijvoorbeeld inzet in de samenleving? Welke partij je stemt? Welke keuzes maak jij in het kerkelijk leven? Wil je je gaven inzetten? En zo ja, waar? En wat doe je elke dag om je tijd goed te gebruiken? We eten, werken, sporten, slapen, lezen, ontspanning, vermaak. Misschien ook nog bezig zijn met je geloof. Samengevat komt het neer op de vraag, welke prioriteiten moet je nu stellen in je leven? En het beantwoorden van dit soort vragen vergt wijsheid. En nu bevat de Bijbel ook wel heel veel wijsheid, maar er zijn bijvoorbeeld geen specifieke regels in de Bijbel over hoeveel minuten van elke dag je in al die activiteiten moet stoppen. Want de Bijbel doet echt geen uitspraak over dat je 1 uur moet Bijbel lezen of maar 10 minuten. Of dat je maar 1 uur aandacht per dag aan je kinderen moet schenken of minder of meer. Dus hoe beslis je nu wat je wel en niet doet? Ik denk dat de meeste mensen hier niet zo heel erg bewust mee omgaan. Je doet gewoon wat je doet, toch? Of je zegt, ja, ik volg mijn gevoel of ik volg mijn hart. En toch is het goed om hier eens bij stil te staan. Want anders loop je het gevaar dat je te weinig aandacht besteedt aan de belangrijke dingen en te veel tijd aan de onbelangrijke zaken. En als je hierin gewoon je hart volgt, dan hebben we dringend wijsheid nodig. Even kijken hoor. Ja, misschien deze is de goede. In Psalm 90 staat, leer ons zo onze dagen tellen, dat wijsheid ons hart vervult. We hebben wijsheid nodig op al die gebieden van opvoeding, politiek, kerk en onze persoonlijke prioriteiten. En hoe vaak verzuchten we niet, ja, wat is wijsheid? Met deze vragen in ons achterhoofd gaan we nu kijken naar de tekst van vanochtend uit Filippenzen 2. We kijken eerst naar de sleutelversen, versen 3 en 4. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van een ander. En daarna kijken we naar 4 illustraties van dat principe in het leven van Jezus, Paulus, Timotheus en Epafroditus. En je zult zien dat deze 4 illustraties niet toevallig zijn. Het zijn opzettelijke illustraties. Paulus heeft zijn brief bewust zo opgebouwd en dus bewust deze elementen erin gebracht, deze personen genoemd. Maar laten we eerst het belangrijkste punt uit vers 4 halen. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van een ander. Ja, belangen, dat klinkt nog een beetje algemeen, hè? Een beetje abstract misschien. En om het nog wat concreter te maken, zou je het kunnen invullen. Bijvoorbeeld, laat niet ieder van u alleen op zijn eigen financiële zaken letten. Zijn eigen bezit, zijn eigen familie, zijn eigen gezondheid, zijn eigen succes, zijn eigen geluk. Wees niet alleen daarmee bezig, al die dingen van jezelf. Maar denk ook aan de financiële zaken van een ander, het bezit van een ander, de gezondheid van een ander, het succes van een ander, het geluk van de ander. En dat klinkt heel simpel als ik het zo invul, maar eigenlijk vraagt Paulus het onmogelijke van mensen die van nature, net wel van nature op zichzelf gericht zijn. Van nature zijn we helemaal niet gericht op de ander, naar buiten gericht. Van nature willen we de anderen helemaal niet dienen en hebben we helemaal niet echt interesse voor de ander. Bij de natuurlijke mens zit het ik op de troon. Van nature willen we onszelf in het centrum stellen en zelf bepalen wat goed en slecht is. Nee, er is echt een wonder voor nodig om een natuurlijk mens te veranderen in een geestelijk mens. Een mens die zich wel van harte richt op de ander. En dat is een vrucht van het evangelie van Jezus. De woorden in vers 4, dat is de tweede bullet, waar ik naar verwijs nu, is eigenlijk een herhaling van Jezus' liefdegebod. Heb je naaste lief als jezelf. Zelfliefde is vanzelfsprekend. Maar je naaste lief hebben als jezelf, daartoe moeten we worden opgeroepen. En dat doet Jezus hier. En zoals je kunt zien is dat een citaat uit het Oude Testament, uit Leviticus. Met andere woorden, laat het welzijn van je naaste, de vreugde van je naaste, het geluk van je naaste, de maat zijn van je eigen zelfgerichtheid. Het is niet verkeerd om jezelf lief te hebben, maar laat dat dan de maat zijn om je ook op de ander te richten. En de sleutel voor dit gedrag ligt in vers 3, de derde bullet. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Ik lees hem nog een keer, best een lange zin. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Het belangrijkste punt staat in het tweede deel van dit vers. Het gaat er namelijk niet om wat anderen zijn, maar hoe je hen acht. Let op dat werkwoord. Hoe je hen beschouwt. En de focus ligt ook niet op een of andere eigenschap van de ander, waardoor je hem bijzonder vindt. Nee, de focus is of je ze jouw dienstbaarheid waardig acht. Er staat in nederigheid beschouwde ander belangrijker dan jezelf. De ander is jouw aandacht waard en jouw dienstbaarheid. Nederigheid is hier het tegenovergestelde van het gevoel van recht hebben op iets. In je woorden geldingsdrang en eigenwaan wijzen daarop, hè? Jezelf laten gelden of denken dat je zelf zo bijzonder bent. Leef je voornamelijk met het gevoel dat je recht hebt op de meeste dingen? Is dat je basishouding? En als dat zo is, dan ben je niet nederig. En een houding van nederigheid kan alleen groeien als je Jezus van harte navolgt door de kracht van zijn geest. Paulus zegt in Romeinen 1, vers 14, van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar. Dus een schuldenaar van de Joden en de Grieken. Dus van alle mensen. Ik ben iedereen iets schuldig, zegt Paulus. Niemand is mij iets verschuldigd. Dat is zijn basishouding. Hoe kon Paulus nou zoiets zeggen? Waar komt dat vandaan? Nou, dat komt omdat hij overweldigd was door de genade van God. Hij was gegrepen door Gods goedheid en het offer van Christus. Hij ging door de dood heen voor jou, voor ons. Of zoals Romeinen 6, vers 23 het zegt, het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Jezus Christus onze Heer. Anders gezegd, hoewel wij de dood verdienden, je zou ook bijna kunnen zeggen, daar heb je recht op de dood. Hoewel wij de dood verdienden, mogen wij het eeuwige leven als genadegave van God ontvangen. Nou, hier eindigt echt wel je gevoel van recht hebben op iets. Als je zo leeft, dan is dat voorgoed voorbij. Het is mogelijk om nederig te zijn, laten we dat vaststellen. Maar het is ook een strijd. We moeten het als het ware tegen onszelf preken. We moeten als het ware onszelf elke dag het evangelie verkondigen. Want daar komt het vandaan, uit de versen 3 en 4. En dan staat er in vers 5. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. In het Engels, soms vinden mensen het prettig om ook een Engels woord te gebruiken, zou je hier het woord mindset kunnen gebruiken. De mindset van Jezus was nederigheid, onderwerping aan de wil van de Vader en volmaakte gehoorzaamheid. Het was Jezus' mentaliteit, zou je ook kunnen zeggen, om dit te doen. Zijn manier van denken. Want vanuit je gedachten komen je daden voort. Laten we nu kijken naar die vier illustraties die ik noemde. Jezus, Paulus, Timotheus en Epafroditus. We beginnen bij Jezus. Merk op dat Paulus christenen aanspoort om nederig te zijn. Niet heidenen, nee, christenen. Gelovigen te Filippi. En misschien denk je, dat hoef je toch niet aan christenen te vertellen. Christenen zijn toch per definitie nederige mensen. En Paulus zegt, nee. De manier waarop het werkt, is dat het woord van God dag in dag uit, wakker roept wie jij in Christus bent. Zo werkt het. Als christen ben je nooit gearriveerd. Je hebt het nooit in de pocket. Jezus zegt in Johannes 16 tegen zijn leerlingen, ik spreek deze dingen, opdat jullie niet struikelen. Hoe kun je voorkomen dat je struikelt? Als je naar Jezus blijft luisteren. Stop je met luisteren, dan struikel je. Zo is het christelijk leven dus heel dynamisch. Het is geen automatisme. Je hebt het niet in de pocket. Je bent nooit klaar ermee. En nu geeft Paulus Jezus al illustratie van hoe het eruit moet zien in de kerk. Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn. En om de verbinding met het voorgaande te zien, moeten we toch even terug naar een andere vertaling. Ik heb hier die twee versen in de vertaling van het NBG op de sheet gezet. Vers 3. In ootmoedigheid achten de een de ander uitnemende dan zichzelf. En dan staat er in vers 6 in het NBG als volgt vertaald. Jezus die in de gestalte van God zijnde het godengelijkste niet als roof heeft geacht. En dat is hetzelfde woord in het Grieks, waar achten, wat vertaalt ze met achten. Dus, vers 3, het gaat niet op wat mensen zijn, nee, het gaat erom hoe je ze beschouwt. En vers 6, hoewel Jezus gelijk aan God was, zijn zijn zou je kunnen zeggen, hij had het recht om dat vast te houden, beschouwde hij het als iets wat hij los kon laten. En dat deed hij ook. En dan staat er vers 7, maar hij deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Hij vernederde zich en daar komt het woordje nederigheid uit vers 4 weer terug. Ik heb hem er even naast gezet. Je ziet hier die toepassing van het sleutelvers, vers 4, op het voorbeeld wat Jezus is. Jezus legde alle legitieme rechten af, nietwaar? Als iemand het verdiende om niet gekruisigd te worden, dan was hij het wel. En toch legde hij al zijn legitieme rechten af en diende ons in de dood. Door gehoorzaam te worden tot de dood, ja, tot de dood aan het kruis. En als je ooit worstelt met je eigen nederigheid, denk dan eens over deze versen na. En besef diep, diep van binnen wat Jezus voor jou deed. We gaan naar het tweede voorbeeld, Paulus zelf. We lezen, zelfs al zou zijn bloed als een offer worden uitgegoten, in aanvulling op het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, dan nog ben ik vol vreugde samen met u allen. Wees dus ook vol vreugde samen met mij. Nou, dit gaat over de situatie van Paulus, over hoe hij kijkt naar zijn leven en naar zijn sterven. In hoofdstuk 1 heeft hij er ook over gesproken. Hij weet dat Christus zal worden grootgemaakt en hij zegt hetzij door zijn leven, hetzij door zijn dood. Nou, even verder in hoofdstuk 1. Misschien voor jullie ook bekende versen. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen. Maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is eigenlijk het allerbeste. Maar anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. Dus Paulus zegt eigenlijk in dit vers, ik wil blijven leven om op aarde de voortgang en vreugde van jullie geloof te dienen. Maar als het mijn dood kost, dan ga ik God de offers van uw geloof offeren. Ik leef om het geloof van mijn kerken op te bouwen, zelfs als ik sterf. En hij stierf ook elke dag. In 1 Korinthe 15 zegt hij dat werkelijk zo sterk. Ik sterf elke dag. Zijn rug was gehavend van de slagen die hij had gekregen keer op keer. Hij was voortdurend in zijn evangelisatiewerk blootgesteld aan de gevaren van de stad. Hij had schipbreuk geleden en hij leed onder de vijandschap en de agressie van zijn volksgenoten. Paulus stierf elke dag om één reden, namelijk om het geloof van zijn kerken op te bouwen. Paulus was zo dienstbaar geworden aan de verkondiging dat hij zelfs zijn dood kon zien als iets waardevols. Zo heel bijzonder, hè? Zou je dat van jezelf zeggen? Het derde voorbeeld, Timotheus. En hier worden de versen 3 en 4 heel expliciet. Is het te lezen? Ik vind het zelf heel klein, maar ja? Anders ben ik een beetje laat mee natuurlijk, maar goed. Hier worden de versen 3 en 4 heel expliciet. Ik lees voor wat er staat vanaf vers 19. In vertrouwen op de Heer hoop ik dat ik Timotheus snel naar u toe kan sturen. Het zal mij goed doen te weten hoe het met u gaat. Er is buiten mij niemand die zich zo oprecht bekommert als hij. Want, en daar komt het dikgedrukte stuk. Want alle anderen streven hun eigen belangen na, in plaats van die van Jezus Christus. U weet dat Timotheus betrouwbaar is. Dat hij zich samen met mij als een kind met zijn vader voor het evangelie heeft ingezet. Nou, dat is eigenlijk van een losse vertaling wat precies hetzelfde wat in vers 3 en 4 staat. Timotheus bekommerde zich oprecht om het welzijn van anderen, hoewel de anderen allemaal hun eigen belangen zochten. Vers 4. Zie je de tegenstelling? En zo wordt Timotheus genoemd als een goed voorbeeld van wat Paulus in dit hoofdstuk probeert duidelijk te maken. We gaan naar het laatste voorbeeld. 4. Epaphroditus. Paulus schrijft, ik vind het nodig Epaphroditus naar u terug te sturen. Hij is mijn broeder, medewerker en medestrijder geweest en heeft mij namens u bijgestaan in mijn nood. Epaphroditus had dus iets van de Filippenzen naar Rome gebracht om Paulus te dienen. Hij was de bemiddelaar van hun dienst geweest. Maar hij verlangt ernaar u allen weer te zien. Hij maakt zich grote zorgen omdat u van zijn ziekte hebt gehoord. Hij was inderdaad ziek en hij is bijna gestorven. Maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, ook over mij. Hij heeft me nog meer verdriet bespaard. Dat is apart. Zie je goed wat er staat? Waarom is Epaphroditus van streek? Omdat zijn vrienden niet weten dat hij ziek is? Nee. Omdat ze wel weten dat hij ziek is. Dat is waar. Meestal van ons zouden misschien van streek zijn omdat anderen niet weten dat je ziek bent. Ja, niemand komt op bezoek, niemand belt me. Niemand weet dat ik ziek ben. Dat is niet de houding van Epaphroditus. Hij zegt van, hij is van streek omdat jullie weten dat ik ziek ben. Dat is bijzonder. Wat voor soort man is dat, Epaphroditus? Je zou kunnen zeggen, het is een man van vers 4. Hij is doodziek. En hij denkt, ze gaan zich zorgen maken. Ze gaan denken dat ik misschien wel dood ben. Hij helpt ze zich niet al te veel zorgen te maken. Belang van de ander, hoor je het wel? Zou je niet zo willen zijn? In plaats van met zelfbeklag te zeggen van, ah, niemand weet dat ik ziek ben. Niemand bezoekt me, niemand belt me. Het is een totaal andere houding. verwelkom hem vol vreugde als iemand die in de Heer met u verbonden is. Houd mensen zoals hij in ere. Hij heeft immers door zijn werk voor Christus oog in oog met de dood gestaan. Hij heeft zijn leven op het spel gezet om de hulp te geven die u mij niet kon bieden. Anders gezegd, ontvang hem dus in de Heer met alle vreugde. En eer zo'n man. Want hij stierf bijna voor het werk van Christus. Zijn leven riskerend om te voltooien wat nog ontbrak in uw dienst aan mij. Want een mooi laatste voorbeeld is dit van sterven om te dienen. Of bereid zijn om te sterven. Ik ga samenvatten wat we vanochtend gezien hebben. Om wijs te zijn in onze kerk, op ons werk, ons gezin en ga zo maar door, zijn drie punten van belang. Beschouw anderen waardig om hen te dienen. En dat is niet vanwege hun superieure prestaties, hun kennis of iets dergelijks. Nee, alleen maar als een wilsdaad van gehoorzaamheid vanuit jezelf. 2. Wees nederig. Omdat je weet dat jij zelf door genade behouden bent, mag je een houding aannemen om ook de anderen te dienen. En 3. Oefen je in deze gezindheid van Christus, deze mindset. Het is er niet automatisch als je christen wordt of bent. Het is een dagelijkse opgave. En Paulus heeft dat laten zien aan de hand van 4 voorbeelden. 1. Jezus. Hij werd dienaar. Hij kreeg niet wat hij verdiende. Nee. En hij kreeg wel wat hij niet verdiende. En hij accepteerde dat. Paulus zelf. Hij wordt als een offer geofferd voor de kerk die hij diende. Timotheus was echt geïnteresseerd in het welzijn van anderen, de belangen van de anderen, in plaats van zijn eigen welzijn. En Epafroditus, hij was totaal niet bezig met zijn eigen ernstige ziekte, maar mee bezig om mensen in de kerk daar te helpen om Christus te dienen. Wat is wijsheid? Dit dus. Amen. Als verwerking, blijf even zitten jongens. Ik heb even iets ingelast dat jullie niet weten, geloof ik. Als luisterlied, als verwerking van deze preek wil ik graag een luisterlied laten horen van Christiaan Verwoerd. En ook werkelijk in plaats van het normale gebed na de preek, dat ga ik dus niet uitspreken straks. Nee, dit is een gezongen gebed van Christiaan Verwoerd. En als de woorden van het luisterlied je aanspreken, richt ze dan zelf als jouw gebed tot God. Laten we luisteren naar Christiaan Verwoerd. Ik kan niet zonder u.